Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
En in deze aflevering hebben we het over koningen en aristocraten wat dividend betreft.
Ja, de echte, de stabiele dividendgroeiers.
Ja, precies. En over Just Eat Takeaway, want daar heb jij je positie in verhoogd.
Ja, daar gaan we echt, daar ga ik helemaal op los.
Uitgebreide analyse, coming your way. Je hebt een boek gelezen, toch?
Ja, dat zit in de verlengde van eigenlijk dit onderwerp. En dan hebben we natuurlijk nog Jack Ma, die verdwenen was, maar toch niet meer.
Hij is terug. En jij wil ook nog even iets toevoegen aan de vorige aflevering.
Ja, een aantal oplettende luisteraars heeft wat gedeeld.
Oké, laten we daar dan mee beginnen.
Ja.
Pim, ik heb nog steeds geen ring om mijn vinger.
Nee, ja, je moet toch nog even geduld hebben voor die gouden ring.
Ja, misschien
altijd
volgend jaar.
Altijd denk ik niet misstaan om jouw vinger.
Nee, hè? Nee, ik zat af en toe te kijken naar mijn hand.
Jij was eigenlijk al aan het visualiseren.
Ik zag hem al gewoon zitten, inderdaad.
Ja.
Nee,
nou, ja. Helaas, ja.
Niet gewonnen, maar nou ja. Publieksprijs, hè, jongens. En als we een juryprijs winnen, dan ga ik het pas echt waarderen.
Ja, want dan gaat het om kwaliteit.
Hè? Dan gaat het om kwaliteit, ja. En niet om hoeveel bereik je hebt. Of is het heel zuur? Ik ben een hele slechte verliezer. Excuus daarvoor.
Ah, joh, die ring, wat maakt het uit?
Wat maakt het uit? Ja. Zaken. Jij wilde nog iets toevoegen aan vorige aflevering.
Ja, dat is wel. Ik ben ook nog aan het onderzoeken. En onderweg mis je wel eens dingen. Nou, dat is het fijne dat je natuurlijk een podcast hebt. Want heel veel mensen die benoemen dat dan.
Mm-hmm.
We hebben vorige week gehad het over REITs. Nou, dat is vooral een Amerikaanse constructie. Waar je belasting voor uit, in ieder geval de organisatie dan. Er is dus in Nederland ook een soort van vergelijkbare vorm.
Voor vastgoedbeleggingen?
Ja, nou, het is niet specifiek voor vastgoedbelegging, maar we hebben dit wel eens eerder genoemd. Dat heet de FBI.
Wow.
Dat is een fiscale beleggingsinstelling. En dat houdt eigenlijk in, als je die status hebt, dat je net als bij de REITs geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Je bent eigenlijk vrijgesteld daarvan. Maar je hebt wel een minimale uitbetaling van 75% van je winst. Dus dat is eigenlijk redelijk vergelijkbaar met REITs. Er zijn natuurlijk wel wat nuanceverschillen. De echte details weet ik nou niet. Maar het is dus ook in Nederland. Ja, daardoor kan je er eigenlijk wel van uitgaan dat alle vastgoedfondsen in Nederland dit hebben. Waardoor je dus sowieso 75% wordt uitbetaald. Een payout van 75%. Dus dat weet je eigenlijk ook gelijk waarom alle Nederlandse vastgoedfondsen ook zoveel uitkeren.
Ja.
Want ja, ze willen natuurlijk die voordelen pakken van geen belasting, maar dan moeten ze dus wel veel uitkeren. Maar als je natuurlijk nog heel veel kansen in de markt ziet, zullen ze iets minder uitkeren. Als ze minder kansen zien, dan zal het meer richting 100% gaan.
Ja.
En dat is wel interessant om te weten, omdat de achterliggende gedachte achter de fondsen.
Ja.
Misschien wel goed om aan toe te voegen. Februari, en dan hebben we een hele bijzondere gast.
Ja.
En dat is de CEO van
Wereldhaven.
Ja. En dat vind ik heel mooi dat we dit voor elkaar kregen. Hij is natuurlijk de CEO van een vastgoedfonds, Wereldhaven.
Ja.
Die hebben we ook even genoemd vorige week.
Mm-hmm.
En het is niet de bedoeling dat we met hem in gesprek gaan over het bedrijf zelf.
Oh.
Maar inhoudelijk, maar we gaan het hebben over hoe is het nou om een CEO te zijn? En hoe kijkt de CEO nou tegen aandeelhouders aan? Dus eigenlijk, hoe kijkt een CEO tegen ons als luisteraar aan?
Ja.
Dus het is een, ik vind het gewoon heel leuk omdat we met deze podcast constant een andere blik kunnen pakken op beleggen.
Ja.
En dat is wat ik in de toekomst vaker wil doen om eigenlijk het hele wereldje van beleggen, al die perspectieven zo langzaam aan bod te krijgen.
Ja, ik ben heel benieuwd. Maar eerst maar even het onderwerp van vandaag.
Ja.
gaan het hebben over dividend kings en aristocrats. Heb je vorige week al gezegd. Ja, vertel, waarom moeten we het hierover hebben?
Ja, misschien om eerst mee te beginnen, weet je wat het is?
Nou, je hebt kort uitgelegd, het zijn dus bedrijven die al hele lange tijd dividend uitkeren, structureel. En lange tijd, ja, dat is wel verschil in zitten of het een aristocraat of een koning is. Maar minimaal 25 of 50 jaar?
Ja, dit is misschien een beetje laat nu, maar dit zijn termen die je, als je gaat beleggen, heel veel tegenkomt.
Waarom hebben wij het dan niet eerder over gehad?
Ja, weet ik eigenlijk niet waarom ik het niet eerder... Het zijn eigenlijk de termen die ik een van de allereerste keren tegenkwam als toen ik mijn dividendportfolio aan het samenstellen was.
Yeah.
Je, hoe een bedrijf eigenlijk een beetje groeit. Het gaat heel hard groeien. Het steekt al het geld in groei. En op een gegeven moment, volgens mij als eerder gehad, heb je zo'n curve. En op een gegeven moment is een soort van de grootste groei gepakt. En dan komt eigenlijk het meeste geld binnen. Dan heb je een unieke positie. En dan ga je langzaam wat geld terugkeren naar de aandeelhouders.
Ja, dus dan begin je dividend.
Ja, dan nou, die, zo vaak kunnen ze zo'n positie dan lang vasthouden. Ze keren maar een klein percentage, echt 20% van de winst uit. En die andere 80% kunnen ze nog blijven steken in de positie behouden. Misschien zelfs wat groeien. En zo langzaam bouw je door de jaren heen een steeds grotere... je betaalt steeds meer dividend eigenlijk. Nou, Apple en Microsoft zijn hele mooie voorbeelden. Die zijn pas ongeveer 8 jaar geleden begonnen, 10 jaar geleden met dividend betalen.
Mm-hmm.
En die betalen elk jaar een beetje meer.
Omdat ze elke keer meer winst maken. Maar het percentage blijft misschien wel gelijk. Of betalen ze percentueel meer?
Nou, ik denk dat het percentage juist ongeveer gelijk blijft.
Ja.
Dus ze betalen altijd volgens mij rond de 30%, zo uit mijn hoofd. Maar omdat ze elk jaar iets meer winst maken.
Precies.
En ze blijven gewoon 30% uitkeren, kunnen ze elk jaar iets meer uit. Ja. Als je echt voor dividend gaat beleggen, dus je belegt vooral voor het inkomen, dus ook een beetje een stukje defensief eigenlijk. Dan wil je bedrijven die al bewezen hebben dat ze dividend uitbetalen. Je wil dus niet bedrijven hebben die, nou, als het een jaar een keer goed is, dan keren wat extra dividend uit. En dan de jaren daarna gaat het wat minder, dan niet. En dan weer wel. Mm. Dus die soort van die onregelmatigheid van dividend uitkeren, ja, dat is natuurlijk niet fijn als je belegt voor het inkomen.
Nee.
Nou, Amerika is, daar is het extreem normaal om te beleggen. Nou, daar worden eigenlijk kinderen gewoon opgevoed die gaat beleggen. Dat is, daar zit gewoon in de cultuur. Ik durf wel te zeggen dat bijna elke Amerikaan belegt. En daar heb je niet echt een collectief pensioen. Dus wat heel veel mensen die gaan beleggen in dividendbedrijven. Want dividendbedrijven kun je de dividend uit. En dividend is cash, inkomen. En dat kan je dus gebruiken om van te leven.
Precies.
Maar omdat zo'n cultuur is in Amerika, ga je daar namen aan geven. Omdat het een soort van status wordt natuurlijk. Met het idee hoe langer je dividend uitkeert,
mm-hmm.
ja, hoe meer betrouwbaarder je bent. En dat moet natuurlijk gelabeld worden, want dat maakt het natuurlijk makkelijk.
Yep.
En daar zijn eigenlijk dividend kings en aristocrats en zo uit ontstaan. Maar dit, misschien nog wel daaraan toe te voegen. Je hebt namelijk twee dingen. Je kan 25 jaar dividend uitbetalen. Maar dat kan natuurlijk nog steeds schommelen. De ene keer kan je een euro per share. Yeah. De andere keer natuurlijk 75 cent. Dat kan natuurlijk door die 25 jaar heen schommelen. Maar waar dit over gaat, al deze termen, dat gaat niet over dat je dividend hebt uitgekeerd.
Mm-hmm.
Maar dat je dividend structureel verhoogd hebt.
Dus meer percentage? Of,
nee, de percentage is natuurlijk afhankelijk van de koers.
Yeah.
Maar echt de pure geld uitkeren. Dus voor elke elk aandeel wat er is, wordt bijvoorbeeld 50 cent uitgekeerd.
Mm-hmm.
En dan moet het jaar daarna wordt er minimaal dus 51 cent uitgekeerd.
Okay.
En het jaar daarna dus minimaal 52 cent.
Yeah.
En dus dan zie je, dus er zit elk jaar dus een verhoging in. Dus als aandeelhouder krijg je per aandeel dus elk jaar een beetje meer uitgekeerd.
Yeah.
En die sprongen, die wil je natuurlijk liefst natuurlijk hebben, gewoon ongeveer 10% per keer. Want ja, dan krijg je het ene jaar 50 cent, het andere jaar 55 cent en daarna 60,5 cent.
Ja.
En zo wil je natuurlijk, moet dat doorgroeien. En een bedrijf dat al 50 jaar op rij zijn dividend elk jaar kan verhogen, verleden behaalde resultaten zeggen niks over de toekomst, maar dan kan je wel zeggen dat er iets heel goed in die organisatie zit.
Want dat betekent dus ook dat ze waarschijnlijk 50 jaar lang elk jaar meer winst maken.
Ja, dat is wel één voorwaarde. Dan moet natuurlijk de payout ratio, dus het percentage dat ze uitkeren van de winst, moet dan wel gelijk blijven.
Ja.
Want je kan natuurlijk eerst beginnen met 10% en dan het jaar daarna ga je naar 12%. Als je natuurlijk in die 50 jaar langzaam je payout ratio heel erg verhoogt, hoef je niet per se meer te verdienen. Maar dan ben je dus eigenlijk gewoon meer van je winst aan het uitkeren.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een manier. Maar wat je vaak wil kijken naar die bedrijven, ik denk dat Johnson & Johnson is een heel mooi voorbeeld. We gaan straks nog een paar pakken. Daar zie je gewoon in de afgelopen 8 à 10 jaar zie je dat de payout ratio soort van gelijk is gebleven. Dus ze keren altijd, een beetje gemiddeld gezien, 50% van de winst uit. Over een hele lange periode. Maar ondertussen is de dividend wel elke keer verhoogd.
Dan weet je dus.
Dan weet je dus eigenlijk gewoon zeker, dan moet dus de winst omhoog zijn gegaan. Ja. En dan kan je eigenlijk bijna wel zeggen dat de omzet daar ook bij omhoog gegaan is. Want je kan natuurlijk wel eenmalig of een paar keer je kosten verlagen en daardoor gaat natuurlijk je winst omhoog. Maar dat kan je weer niet 10 jaar achter elkaar doen. Dus als je daarnaar kijkt, zal je wel zien dat structureel de omzet iets omhoog gaat, structureel daardoor de winst iets omhoog. En dan kan je dus je payout ratio gelijk houden, kan je dus elk jaar iets meer dividend uitkeren. En
ik dat
is natuurlijk het zijn allemaal kleine stapjes, relatief kleine stapjes constant. Maar als je dat 50 jaar lang doet, ja, dat heeft natuurlijk een extreem compounding effect.
Dat zegt wel wat, ja. En is Johnson & Johnson dus 50 jaar, dat is dan een king?
Ja, en misschien een andere toevoeging is dat als een bedrijf 50% van de winst uitkeert, dat betekent eigenlijk dat ze 50% nog van de winst overhouden in de organisatie. Ja, daar moet je wat mee doen, want dan ga je natuurlijk niet op bankrekening zetten. Ja. En wat er vaak gebeurt is dat ze een gedeelte gebruiken voor share buybacks. Dus ze kopen eigenlijk eigen aandelen in, structureel. Ze hebben gewoon aandelen waardoor de koers natuurlijk omhoog gaat. Want als je elk jaar voor een paar procent aandelen kan terugkopen, dan kan je eigenlijk over lange termijn wel zeggen dat het ook daardoor een paar procent omhoog gaat. En ze hebben nog een andere percentage over wat ze waarschijnlijk gaan uitbesteden aan innovatie of misschien andere kleinere bedrijfjes kopen. Waardoor je eigenlijk dus bij zulke soort type bedrijven eigenlijk een structurele dividendbetaling hebt. Vaak zit het rond een paar procent. En heb je dus ook nog je koers. Dus als je op lange termijn gaat kijken, zie je dat alle dividend kings eigenlijk zowel koers als dividendinkomen hebben. En ik denk dat een heel groot verschil is met bijvoorbeeld Shell. Shell heeft in de afgelopen jaren altijd bewogen binnen een range van, nou zeg 25, 30 tot en met 20 of zo, een beetje daartussen.
Ja.
Maar dat komt omdat Shell natuurlijk een heel hoog dividendpercentage had en heel veel uitbetaalde van de winst, waardoor je eigenlijk helemaal geen geld meer overhoudt om als bedrijf te groeien. Waardoor de koers natuurlijk eigenlijk ook nooit omhoog kan. Ik denk dat de meest duurzame vorm zit hem eigenlijk in combinatie tussen een beetje dividend, een beetje share buybacks en een beetje in de organisatie, waardoor je eigenlijk een soort van mix creëert, waardoor de koers altijd omhoog gaat op lange termijn, waardoor je wel altijd dividendinkomsten hebt. En je creëert een soort van schaarste doordat je aandelen terugkoopt. En je ziet dat al die kings hebben dat eigenlijk gemeen.
Als je eigenlijk dus zo'n bedrijf hebt in je portfolio, dan kan je eigenlijk niet echt een buil aanvallen.
Nee, waarom ik eigenlijk dit nu ook interessant vind, omdat ik namelijk mijn dividendportefeuille aan het herzien ben.
Ja, en verkleinen zelfs.
Ja, en ook maar ook, ik merk gewoon dat mijn interesse ligt gewoon veel meer in groeiaandelen. Maar ik wil wel, ik ga niet mijn hele portfolio in groeiaandelen doen. Nee. Dat is gewoon veel te agressief.
Ja.
Ik wil namelijk wel gewoon 100% belegd zijn, maar of in ieder geval een groot gedeelte belegd zijn, maar ik wil niet
je aandacht hoeven verdelen over heel veel verschillende
aandelen. Ik wil liefst wat minder holdings waar ik mijn aandacht op focus, waardoor wat ik echt leuk vind.
Ja.
Dus dan denk ik, dan met het idee van dividendbeleg is wel dat als je echt goede bedrijven kiest, dat bijna geen aandacht vergt. En dan zit ik wel te twijfelen, ga ik dan meer voor de dividend kings en aristocrats, die al echt een bestaand model hebben, of ga ik iets meer voor de dividend groeiers? En dat zijn de toekomstige aristocrats. Dat weet je natuurlijk niet zeker, maar je kan bijvoorbeeld zeggen dat een Nike, een Visa, een Microsoft en Apple, die keren nu om en bij zo'n 10 jaar dividend uit.
Ja.
En dat verhogen ze al 10 jaar op rij. Dat is misschien over 15 jaar, dan hebben ze 25 jaar het verhoogd. Dan zou dat een dividend aristocrats kunnen zijn.
Precies, als je 25 jaar dat doet, dan ben je een aristocraat. En 50 jaar is een koning.
Ik zit een beetje te twijfelen, ga ik dan schuiven naar meer de aristocrats en de kings nu al?
Mm.
Of ga ik iets meer daarvoor in die voorfase zitten, ga ik kijken of ik bedrijven kan selecteren die mogelijk richting die status gaan.
Ja, en wat zou daar dan het voordeel van zijn als je zo'n groeidividendbedrijf kiest?
Ja, omdat natuurlijk, er zit gewoon meer groei in. Hoe meer je richting king gaat, hoe defensiever het is. Het zal nog steeds een goed rendement zijn, denk ik, op lange termijn. Maar hoe minder de groei is al grotendeels geweest.
Ja, maar ze keren misschien ook wel een hoger bedrag aan dividend uit, omdat ze al zo groot zijn.
Nou ja, dat valt toch relatief mee.
Okay.
Dat valt mij dus ook op. Je zou dus zeggen, als een bedrijf al 50 jaar dividend uitkeert, zou je zeggen, dat dividend is heel hoog.
Ja.
Maar dat is dus helemaal niet zo.
Hoe kan dat dan?
Omdat namelijk de dividendpercentage wordt bepaald aan de hand van hoeveel dividend wordt er uitgekeerd en de koers. Maar omdat de koers gewoon elk jaar omhoog gaat, blijft het procentueel gezien altijd rond de 2-3. Dus
2-3 wat?
Procent.
Okay.
Dat valt mij er ook heel erg op. Van heel veel dividend aristocrats en kings is het percentage altijd rond een beetje tussen de 2-3. En eigenlijk kan je wel zeggen dat als een bedrijf 50 jaar zijn dividend uitkeert en zit tussen de 2-3, dat het moet de koers gewoon in de afgelopen 50 jaar ook alleen maar omhoog zijn gegaan. Dat kan eigenlijk niet anders.
Ja.
Anders had het echt wel op richting de 20-30% moeten zijn.
Ja, dat snapte ik ook niet helemaal.
Dus ik denk dat wel, als je echt op lange termijn belegt en dividend, kan je beter daarnaar kijken. Dan zeg ik, ik ga nu naar een bedrijf zitten wat 5-6% zit. Als ik naar mijn dividendportefeuille kijk, heb ik een hele mix tussen echt high yield, dus bedrijven die richting dus 6-7% zitten. En eigenlijk bedrijven die veel meer rond de 2% zitten. En ik denk dat met mijn horizon, dat ik eigenlijk achteraf gezien niet de bedrijven had moeten nemen die een beetje 4 plus zaten.
Wat is dan bijvoorbeeld een bedrijf dat 4-6% dividend uitkeert?
Eigenlijk de bedrijven waar eigenlijk bijna geen innovatie en groei meer in zit. Alle utilities en zo.
Ja, maar toch 4-6% is toch meer dan 2%. Ik snap niet zo goed waarom je die niet zou willen hebben per se.
Ja, maar als een bedrijf, als je dus elk jaar winst maakt en je keert eigenlijk bijna alles aan dividend uit, dan hou je in de organisatie bijna niks meer over. Ja, hoe kan je dan als organisatie nog groeien en innoveren? Dat is eigenlijk niet.
Nee.
Dus als je niet kan innoveren en groeien, dan gaat de omzet ook niet omhoog. En als de omzet niet omhoog, gaat de winst niet omhoog. Nou, dan blijft het bedrijf eigenlijk heel erg stabiel. En dan heeft het ook geen reden om de koers te laten groeien. Want ja, waarom zou de koers dan groeien als het bedrijf ook niet groeit?
Ja, oké. Dus jij wil meer op de dividendgroeibedrijven gaan zitten.
En dan in die groei kan je dus nog kiezen, ga ik dan veel meer voor de Aristocrats en Kings? Of ga ik veel meer? Dat zijn termen die je ook heel veel ziet. We hebben dividend champions, dividend contenders en dividend challengers.
Jeetje, het lijkt wel een film, The Avengers of zo.
Ja, nou, dit zijn termen die zijn vrij nieuw, maar wat het eigenlijk inhoudt, dat noemen ze ook wel de dividend C's, drie keer een C.
Ja.
En dat houdt eigenlijk in dat dividend challengers is een bedrijf dat een op volgende dividendverhoging heeft gedaan tussen de 5 en de 9 jaar. Dan hebben we daarna dividend contenders, dat zijn bedrijven die tussen de 10 en de 24 jaar.
Mm-hmm.
En daarna dividend champions. En dat zijn bedrijven die een dividend hebben verhoogd meer dan 25 jaar.
Okay.
En dan kan je zeggen, nou, meer dan 25 jaar is hetzelfde als Aristocrats. Alleen is er geen groot verschil tussen die drie die ik net noemde en Kings en Aristocrats, is dat alleen telt voor de S&P. Als je een lijst zoekt van dividend Aristocrats en Kings, krijg je dus alleen maar bedrijven die in de S&P zitten.
Mm.
En die andere drie die ik noemde, de drie C's, dat zijn eigenlijk termen die onafhankelijk zijn en die dus over de hele economie gelden. Dus dat zijn dan weet je een beetje de termen die je veel tegenkomt.
Ja. Even wat voorbeelden. Wat zijn bijvoorbeeld bedrijven die we allemaal kennen die dividendkoningen zijn?
Dit zijn vooral termen uit Amerika. Dus ik zal even beginnen met een lijst uit Amerika.
Ja.
Nou, ik denk dat Procter & Gamble ken je denk ik wel.
Ja.
Dat zijn een beetje de Unilever, Nestlé van Amerika.
Mm-hmm.
Johnson & Johnson, nou die al heel vaak besproken.
Ja, zei je.
Coca-Cola.
Ja.
3M van de Post-its.
Oh ja, die precies.
Heb ik volgens mij ook helemaal in het begin een keer genoemd. Colgate Palmolive.
Shampoo.
Ja, en nou ja, wat niet. Is volgens mij, ja, daar kennen we ze van. Maar volgens mij is het net een soort van Unilever, er zit zoveel onder. En misschien kennen we ook wel, die heb ik ook gehad. En dat is Altria Groep. En dat is van die sigaretten. Volgens mij wel gehad dat dat een splitsing was van Philips Morris. Die heb ik nu niet meer. Maar die heeft ook al meer dan 50 jaar dividend verhoogd.
Okay.
Dat zijn eigenlijk een beetje de bedrijven die de meeste mensen kennen. Mm. De lijst ga ik op de website zetten. Dus dan kan je ze allemaal doornemen met hoeveel jaar ze dividend verhoogd hebben.
Maar Nederland heeft ze ook wel, toch?
Ja, nou, we kunnen wel even naar de lijst van Europa gaan.
Ja.
Die is extreem moeilijk. Er is gewoon geen enkele website. Europeanen, dat is ook een beetje de cultuur, die zijn gewoon niet zo van structureel dividend uitbetalen. Daar merk je gewoon toch over de jaren heen dat als het een keer wat minder gaat,
dan gaan ze wat minder uitkeren.
Nou, dat merk je nu ook met corona, dan is onzekerheid. En het eerste wat er gaat, dat krijgt heel veel druk van samenleving, heel veel druk van politiek.
Yeah.
Ja, dividend, doe maar even niet.
Nee.
Alle banken mochten ook geen dividend uitkeren. En
is ook wel wat voor te zeggen.
Ja, aan de ene kant wel. Maar in ieder geval je merkt dat er heel veel druk komt uit de maatschappij en vanuit de politiek. Als het een keer wat minder gaat, dat er eigenlijk op de stoel wordt gezeten van het bedrijf en wordt bepaald wat ze met de winst moeten doen.
Echt een cultuurdingetje dus tussen ons en de Verenigde Staten.
Ja, heel erg. Daar wordt toch heel erg gezien als dividend uitkeren aan aandeelhouders is vies.
Ja.
De aandeelhouder die is dan in de crisistijd, mag de aandeelhouder geen winst maken.
Ja.
En ja, als je belegt voor je inkomen, ja, dat is niet fijn. En je wil er toch vanuit gaan. Je wil niet dat een bedrijf zo even zegt, we pauzeren nu even jouw inkomen.
Nee, dus we hebben er weinig.
Ja, dit, nou, daar is ten eerste, de informatie is gewoon bijna niet te vinden.
Okay.
Het is echt, het is zo lastig.
Grappig.
En als je dan informatie vindt, dan is maar de vraag hoe betrouwbaar het is. Dus ik heb wel een beetje gezocht, maar echt die structurele verhoging, wat natuurlijk extreem bijzonder is, dat zie je eigenlijk, dat zie je eigenlijk bijna niet in Europa. Maar de bedrijven die wel al heel lang dividend uitkeren, is bijvoorbeeld Nestlé. Nou, al 61 jaar keren ze dividend uit. Ja. Unilever 54 jaar. Danone ken je denk ik wel. L'Oreal.
Danone? Oh, Danone.
Ja, ja. Of Danone. L'Oreal, Roche ken je misschien. Ja. Nou, Wolter Kluwers. Een Nederlands bedrijf waar het heel al...
Ja, ja, ja. De uitgever.
Het saaiste bedrijf op de AEX. Ja. Maar volgens mij echt structurele groei. Als je kijkt naar Wolter Kluwers, is het volgens mij echt één rechte lijn omhoog in de afgelopen 10, 15 jaar.
Ik zie ook Lindt ertussen staan.
Nou ja, Lindt, dat ken ik wel.
De chocola.
Van de chocola.
Ja.
En nou ja, Philips en DSM. Dat zijn natuurlijk, er zitten best wel veel Nederlandse bedrijven in die echt structureel dividend uitkeren.
Dat kan geen toeval zijn.
Nou ja, nou grappig dat je dat zegt. ik heb een boek gelezen. Ja,
zoals een van de 52 in ieder geval. Ja.
En dat is wel leuk. Ik probeer af en toe even een boek te verwerken in de podcast.
Nou,
en dat is een boek Je leeftijd als goudmijn. Dat is geschreven door Martin Winden. En dat is een
Nederlands boek ook.
Nederlands boek, ja.
Is dit een aanrader? Leven is een goudmijn? Je leeftijd is een goudmijn?
Ja, nou, dat is een beetje het boek. Dat merk ik wel, dat alle boeken die zijn geschreven, die zijn allemaal vanuit een perspectief geschreven. Dus die zijn een eigen filosofie. Ja, dat kan soms wel. Als je al, dus moet je meerdere boeken lezen, denk ik, om een breder perspectief te zien.
Mm-hmm.
Maar wat Martin hierin schrijft, is dat hij belegt alleen maar in drie landen. En dat is, hij noemt het de Sun-landen, Zwitserland, United States en Nederland.
Mm-hmm.
En omdat hij ziet dat dat de meest betrouwbare landen zijn in de wereld, dan komt hij ook met bewijzen voor. En dat die heel hoge innovatiekracht hebben en eigenlijk overal hoog scoren op de lesjes.
Wacht even, dus hij zegt dat Zwitserland, de Verenigde Staten en Nederland de meest betrouwbare landen zijn.
Ja.
In welk opzicht?
Nou, in dat ze altijd in de afspraken nakomen, dus altijd dat je altijd een leningen terugbetalen, dat er ook de meeste innovatiekracht is, dat de meeste Nobelprijswinnaars uit die landen komen.
Echt?
En hij pakt dan helemaal voorbeelden van bijvoorbeeld Duitsland is een paar keer failliet gegaan in de afgelopen 100 jaar, Frankrijk ook. En hij noemt het niet zo, maar eigenlijk wat hij zegt, ik beleg alleen in drie landen en het moet de dividend aristocrat zijn. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Hij noemt het woord niet.
Ja, yeah.
Maar alle voorbeelden die hij noemt in het boek, die zijn eigenlijk allemaal in de lijst van dividend aristocrats.
Dus hij legt alleen in de goede bedrijven uit die landen.
Ja, en hij is wel echt hij zegt ook dat hij belegt in drie sectoren, in consumentengoederen. Nou, dat is een Nestlé, een Unilever en zo, Philips. En dan gezondheidszorg. Nou, zit Philips ook een beetje in natuurlijk. En in de industrie. En dat is bijvoorbeeld DSM of een Roche, L'Oreal en zo. Dus en dat is eigenlijk niet heel gek dat hij die drie sectoren noemt. Omdat als je een dividend aristocrat wil zijn, dan moet je minimaal 25 jaar dividend uitkeren. Dan kan je eigenlijk al geen technologiebedrijf zijn. Want ja, zo lang bestaan technologiebedrijven niet eens.
Mm.
Om echt zo'n status te hebben.
Nee.
En dat is ook een andere kant. Dat zijn wel sectoren waar je eigenlijk geen verandering meer gaat zien. Ik denk dat in de industrie, daar zitten gewoon bedrijven in. Daar komt niet zo snel een nieuw bedrijf. En ook in de consumentengoederen, er gaat niet zo snel een nieuwe Nestlé ontstaan. Dat is gewoon praktisch onmogelijk. Ik denk dat alle bedrijven die in die sector zitten, dat zie je natuurlijk met...
Ja, maar dan gaan ze ook niet meer zo heel erg groeien natuurlijk.
Nou ja, die groeien gewoon elk jaar. Een beetje, omdat ze namelijk elk jaar de prijzen kunnen verhogen. Bijvoorbeeld Unilever, die heeft zo immens veel producten.
Er zijn elk jaar meer monden om te voeden.
Ze kunnen elk jaar weer de prijzen op die producten ietsje verhogen. Yeah. Maar heb je bijna niet door als je in één keer een paar cent meer betaalt.
Nou, ik heb het wel door. Ja.
Nou, en ook een ander ding. Als je kijkt naar... ze kopen alles op. En dat als je bijvoorbeeld kijkt naar vegetarische slager en zo. Alle partijen die mogelijk een verbedreiging ooit gaan worden, die koopt Unilever of Nestlé altijd op.
Yeah.
Gewoon als ze klein zijn, instant opkopen. Zo Ben & Jerry's ook een voorbeeld. Nou, zo zijn er tientallen voorbeelden te noemen. Dat is een beetje wat nu heel erg tegen is bij alle grote techbedrijven, dat ze niks meer mogen kopen.
Dat
doet eigenlijk een Unilever non-stop, maar daar zegt nooit iemand wat van.
Maar ze bemoeien zich misschien ook Ja,
ze zit, ja, ze zit natuurlijk in een ideale zone, omdat ze namelijk helemaal niet meer politiek benoemen. Nee. Dus ze liggen natuurlijk echt niet onder de vergrootglas. Ze zitten allemaal een beetje in de, aan de zijkant. Maar daardoor zijn het natuurlijk hele stabiele beleggingen.
Ja.
En ze doen het ook extreem goed in crisistijd.
Ja, oké. En waarom heet het boek dan Je leeftijd is een goudmijn?
Hij verwoordt het allemaal niet zo. En het is helemaal verpakt in dat het voor startende beleggers is. Maar eigenlijk, wat hij zegt, ga beleggen in Dividend Aristocrats. Doe dat vanaf je geboorte tot je 65 en je bent miljonair. En dat is dan je pensioen. En ik, in de grote lijnen geloof ik dat ook wel, dat dat zo is. Mm-hmm. Hij verwoordt het allemaal anders dan hoe ik het zou verwoorden. Het is een hele defensieve vorm van beleggen. Maar als je dat heel lang volhoudt, dan denk ik best wel een succesvolle vorm ook is.
Ja, als jij een keer iets wil verwoorden, dan moet je zelf maar een boek schrijven ook, hè, Pim? Dat weet je.
Nou, dat is misschien nog wel een idee.
Dat is wel een idee, hè? Oké, nou, dat is over het boek. Kun je nog iets zeggen over hoe die bedrijven dan, wat voor rendement daar aan kleeft?
Nou, dit is misschien wel het meest interessante stuk. En het sluit ook eigenlijk aan bij het boek. Er is een performance, berekening wel terugwerkende kracht natuurlijk. En is eigenlijk de Dividend Kings vergeleken tussen 1993 en 2009 is eigenlijk een portfolio met Dividend Aristocrats gelijk gebalanceerd allemaal tegenover de Vanguard S&P 500 gedaan.
Ja.
En er is dus een 26 jaar de performance bekeken.
Okay.
En wat me heel erg opvalt, en dit is precies waar al die beleggingswijzigheden die ook voor waarschuwen, in die 26 jaar is het 21 keer omhoog gegaan, de koers. Boven nul geëindigd. En van bijna alle keren heeft de S&P het beter gedaan dan de Dividend Kings.
Okay.
Maar, er is een maar.
Oh.
Van de 5 keer dat het in de min is gegaan, is de S&P echt goed de min in gegaan. Rond 2000 is het echt hard gegaan, de bubbel.
Yeah.
Internetbubbel. En natuurlijk in 2008-2009 is het flink naar beneden gegaan. En je ziet dat de Dividend Kings eigenlijk maar of niet de min ingaan, zelfs nog een beetje plusje scoren in die jaren.
Ja.
Of een klein beetje de min maar ingaan.
Oh, ik zie nu dat grafiekje wat je daarover hebt gezet. Die zet je op de site, hè?
Ja, dat staat op de site. Maar daardoor heeft dus over de 26 jaar heeft het dus een gemiddeld rendement van 13% per jaar, de Dividend Kings.
Ja.
En de S&P 9,8%.
Aha, dus winnen toch de koningen.
Ja, echt met een gigantisch 4% per jaar. Dat is echt heel veel. Op deze berekening hebben ze $10.000 belegd. En dat is dus over 26 jaar is het met Dividend Kings 272 geworden, 1000. En bij de S&P 123. Dus die 4% per jaar basis heeft ervoor gezorgd dat je dubbel zoveel hebt met Dividend Kings.
Yeah.
En wat het meest opvallende hieraan is dat het beste jaar is om erbij 40% voor beide. Dus dat is ongeveer gelijk gebleven in het beste jaar. Maar de worst year, daar is die min 13 voor de Kings en min 37% voor S&P.
Ja.
En dat is in het jaar 2008-2009 gebeurd.
Ja.
Wat mij eigenlijk daar zegt, is dat zegt natuurlijk Warren Buffett, regel nummer 1, verlies geen geld.
Mm-hmm.
Regel nummer 2, vergeet de regel nummer 1 niet.
Ja.
En dat is wat ik ook heel vaak las. En dit laat het zo heel mooi zien. Je kan het nog steeds bijna elk jaar beter doen, maar als er een jaar tussen zit waar je gewoon 50% naar beneden gaat, dan ga je over een periode van 26 jaar dus gewoon niet goed maken. Dit is ook de reden waarom waarom ze eigenlijk zeggen defensief beleggen heeft uiteindelijk op lange termijn een hoger rendement dan als je alleen maar in groeiaandelen gaat zitten. Maar dat is namelijk extreem moeilijk, want moet je dus accepteren, kan er zomaar zijn dat je dus stuk van 10 jaar achter elkaar het slechter doet dan de markt, dan de S&P. En ja, ga dat emotioneel maar eens aan. En dan merk je nu al dat nu groeiaandelen gaan super hard. Dus ik krijg ook heel vaak berichtjes van groeiaandelen is hard. Waarom ga je niet alles in groei doen?
Ja,
dit is wel weer een bewijs dat je, dus, en dat zeggen ze ook, je moet nooit zomaar strategie wijzigen.
Nee.
Is dat toch wel op lange termijn doen defensievere aandelen toch altijd beter dan groeiaandelen. Omdat namelijk als je feiten hebt naar beneden gaat, moet je dus 100% performen daarna om weer gelijk te komen.
Ja.
Nou, dat is echt gigantisch.
Ja.
Dus
je moet gewoon niet al te gierig zijn en vasthouden in je strategie.
Dit is echt wel even een dikke plus voor wat defensiever beleggen.
Ja.
En dat is nog een ander ding. Dat vind ik ook een hele mooie. Dat is de Sharpe ratio. En dat is iets wat ik ook in de toekomst wil verwerken in de PDT.
Mm-hmm.
En dat geeft eigenlijk aan je verhouding tussen je risico en je rendement. En dat houdt eigenlijk in, ze pakken een berekening waar ze de risicovrije rendement, dus bijvoorbeeld op een spaarrekening krijg je een rendement, of in een AA-obligatie krijg je een bepaald rendement. En dat zetten ze af tegen hoeveel rendement ga jij maken. En dan kijken ze hoeveel risico heb jij gelopen om dat rendement te halen.
Ja.
En dat is natuurlijk want de rendement en risico gaan samen. En je wil die Sharpe ratio het liefst boven 1 hebben, want dat hoe hoger, hoe beter.
Ja.
En wat je natuurlijk eigenlijk wil doen met je portefeuille, bijvoorbeeld in dit geval zie je dus de Dividend Kings hebben een Sharpe ratio van 0,88. En de S&P heeft een Sharpe ratio van 5,6. Dus dat betekent dat je met de S&P meer risico hebt gelopen, maar je hebt ook eens minder rendement. En nou, dat is dus iets waar heel veel mensen strooien altijd met rendementen.
Ja.
Dat zie je ook heel veel YouTubers en zo, maar niemand vertelt hoeveel risico ze daar nou voor genomen hebben. En dat is iets wat mij vaak heel erg irriteert. En dat is ook de reden waarom ik die openheid geef. En dat wil ik dus ook in de tool verwerken. Want ik vind dat een heel belangrijk als beginnende belegger, dat je goed inzicht krijgt in wat zijn nou je risico's en wat voor rendement maak je ervoor. En je wil eigenlijk zoeken naar zo min mogelijk risico en zo hoog mogelijk rendement natuurlijk. En daar wil je eigenlijk op gaan. Zo wil je een portefeuille samenstellen.
Oké, even nog een vraag. Heb je niet ook een ETF voor Dividend Kings?
Oh, dat is een hele goede vraag. Oh, dat had ik eigenlijk even mee moeten. Ja, die heb je zeker.
Ja.
Die zijn er heel veel.
Dus ik nog beter Dividend Kings gaan nemen dan de S&P 500?
Nou ja, kijk, dat ligt er wel een beetje aan. Ik denk dat wel een beetje de conclusie is. Als er elke 10 jaar een economische crisis komt. Kijk, we hebben nu ook een crisis, maar het is niet economisch.
Nee.
Als er een economische crisis komt, dan gaan defensieve aandelen het altijd beter doen. Maar dat het er nu zoveel gestimuleerd is door alle overheden, is dit eigenlijk helemaal geen economische crisis geworden. Wat het eigenlijk in theorie wel had moeten zijn natuurlijk.
Ja, of nog niet is gewoon, nog niet extreem.
Dus ik denk, het is wel een beetje afhankelijk als we in de komende 20 jaar... een of twee economische crisis krijgen, dan denk ik wel dat defensieve aandelen het beter doen. Gaan we echt geen economische crisis krijgen? Ja, dat weet je natuurlijk niet.
Nee.
Dan zal het S&P het denk ik beter doen. Maar ja, je weet het niet. Daardoor denk ik dat je juist heel goed belangrijk is dat je dat je goed balanceert. Helemaal als je een horizon hebt van 20, van 30, 40 jaar, dat je daar extreem comfortabel bij voelt. Want je weet je wel, in de 40 jaar tijd gaan er echt wel twee economische crisis komen.
Dat ga ik wel serieus overwegen, denk ik.
Dus dat is wel een. Als je dit interessant vindt, dit wat ik nu allemaal vertel, dan is dat boek wel een aanrader. En kan je dat ook kijken vanuit dit perspectief. Misschien ook even de bronnen lezen die op de website staan. En kan je ook dat onderzoek zelf zien, de vergelijking.
Ja, die grafiekjes helpen wel om het inzichtelijk te maken.
Ja, dus het geeft misschien een ander perspectief op je portfolio.
Ja.
Ik ga in ieder geval dit verwerken, langzaam wel in mijn eigen dividendportefeuille. Dus ik zal het nog eens terugpakken naar deze aflevering, vermoed ik zo.
Oké, lijkt me goed. Dan gaan we naar de PDT-update.
Ja, ik wilde eigenlijk niet echt iets nieuws vertellen, maar ik wil eigenlijk even nog duidelijk maken dat we zijn. Vorige week heb ik gehad over handmatig invoeren van transacties.
Ja.
Dat zit echt in de designfase.
Mm-hmm.
Dus het is nog niet gebouwd. We zijn het ook nog niet aan het bouwen. We zijn nu in de fase dat we de eerste ontwerpen hebben gemaakt. Zie je het als schetsen.
Ja.
We hebben de schetsen voorgelegd aan alle vrienden. En we gaan de feedback meenemen en dan gaan we verwerken. En pas als dat helemaal klaar is, dan gaan we het richting het bouwen. Ik wil het even heel duidelijk maken, want er zijn een aantal mensen die mij gemaild en geappt hebben. Werkt het al?
Antwoord is nee.
Of ik kan het niet vinden in de tool.
Ja.
Het is er nog niet.
Ja.
Dat wil ik even duidelijk maken, dat er geen verwarring over is.
Nee, dat lijkt me belangrijk.
En ik laat natuurlijk in de podcast weten
wanneer het zover is.
Wanneer we beginnen met bouwen en wanneer het af is.
Ja, zou je kunnen zeggen, ben je op de helft van het hele proces of wat denk je?
Ja, het is natuurlijk een beetje, dat is met software, het is nooit af. Nou, 1 september zijn we begonnen vorig jaar. Ik denk dat we dit jaar 1 september nodig hebben omdat dat product helemaal draait.
Oké.
Dan is het gewoon goed, er zit er geen fouten meer in, klopt alle data, dan is het gewoon een tool waar je, en werkt in alle browsers, waar je op kan vertrouwen dat het altijd werkt.
Ja.
En dan ik denk dat we rond die tijd kunnen gaan denken aan fase 2. Want ik wil pas gaan uitbreiden, uitdikken eigenlijk, als wat er is echt heel goed is.
Precies.
Dus dat zie ik een beetje als tijdspad. Maar ja, het softwareproduct is natuurlijk nooit af.
Nou, goed. En we hebben weer heel veel nieuwe vrienden erbij gekregen. 145 dit keer. Ja, daar willen we natuurlijk weer iedereen heel erg voor bedanken. Voor de steun. Het blijft bijzonder, Pim.
Elke week weer. Ja, ik word er gewoon een beetje blij van.
Ja, je zit hier te stralen, jongens. Ja. Ik kan het jullie vertellen. Oké, nieuws doen heel kort.
Nou, kom maar. Mag jij doen dit keer.
Ik heb gelezen dat Jack Ma weer is gezien. Hij heeft een of andere toespraak. Nou, niet een toespraak. Een soort van lezingachtig ding was het. Kunnen we een stukje laten horen?
Ja, ik heb hem nog niet zelf niet gehoord.
Nee, het is toch Chinees. Dus ik denk ook niet dat het heel inzichtelijk zal zijn. Hij heeft het in ieder geval niet gehad over zijn verdwijning, volgens mij. Nee, en het is ook niet duidelijk niet waar hij was.
Oh, ja.
Maar in ieder geval, hij doet het weer.
Ja.
En het aandeel heeft daar ook op gereageerd, toch? Van Alibaba.
8%
of zo?
Ja, 8-10%. Het is wel allemaal voorbeurs, dus we moeten zien wat er gebeurt bij opening.
Ja.
Dat is goed nieuws dat hij er weer is.
Ja.
Ik denk, überhaupt voor de imago van China is het natuurlijk wel goed. En ook voor het bedrijf Alibaba.
Ja.
Dat is wel positief.
Oké, dan hebben we een hoop portfoliozaken te bespreken, geloof ik.
Er zijn er niet een hoop.
Je hebt transacties gedaan, in ieder geval.
Ja, ik heb Shell verlaagd. Nee, verkleind, moet ik eigenlijk zeggen.
Ja.
En is natuurlijk, weet je nog het moment dat jij zegt, waarom verkoop je Shell niet?
Ja.
Nou, het is sindsdien ongeveer 40-50% omhoog gegaan.
Precies, dan was je blij dat je het niet had gedaan.
Ik ben blij dat ik niet naar je geluisterd heb.
Maar je luistert nu wel naar me.
En maar dat is... de positie is natuurlijk extreem groot geworden. Het was al een achterlijk grote positie. En het is natuurlijk alleen maar groter geworden.
Ja.
Het was op een gegeven moment by far de nummer 1. En ik heb het nu verlaagd met 33%.
Dus je hebt een beetje afgeroomd.
Ja.
Zo heet dat dan toch?
Ja, mooi gezegd.
Ja. Ja.
Trots op je. Maar 33% verlaagd. En het is nog steeds een van mijn grootste holdings.
Ja.
Ja, ik wil gewoon... Shell kan niet mijn grootste holding zijn in hoe ik naar de wereld kijk. Nou, dat kan gewoon niet. Ik voel me daar niet comfortabel mee. Dus ik kan je nu al vertellen, die positie gaat... Er gaat nog een keer een flinke schaar doorheen.
Mm-hmm.
Verder wil ik er eigenlijk niet zoveel woorden aan vuil maken.
Oké, dan doen we dat niet. Waar heb je het geld ingestopt?
Mooi bruggetje.
Ja.
In just die takeaway. En ik ben eigenlijk die positie al afgelopen maand eigenlijk aan het opbouwen.
Ja, ik heb het in de gaten.
En niet zo'n beetje ook. Ik denk dat ik nu zo op 8% zit van mijn portefeuille. En ik ga dit echt wel doorbouwen naar 10%. Maximaal 10, dat is echt de cap. Ik ga niet meer dan 10% doen.
High conviction op takeaway.
Ja, en ik heb hier me een beetje afgelopen weken helemaal in verloren in dit aandeel. En ik denk dat ik een hele aflevering kan vullen alleen al over...
Ja.
Ik heb ook een gigantisch lange notities.
Ik wou net zeggen, ik zie een hele lijst met aantekeningen. Weet je wat we doen? Je mag de 3 belangrijkste aantekeningen eruit halen.
Nou, ik
5 dan?
Waar moet ik beginnen? Ik ben me hier helemaal in gaan storten. Ik heb zo'n beetje alles wat er te lezen valt over Just Eat Takeaway heb ik gelezen.
Mm-hmm.
En over bezorgdiensten. En het voordeel is dat het ook in Londen zit. In Londen is nu de strijd bezig tussen Deliveroo en Uber Eats. Dus er zijn ook heel veel Engelsen die analyses doen nu. En dat is natuurlijk heel interessant. Want het is natuurlijk content wat ik kan lezen in het Engels.
Yeah.
Dus ik heb ook een hele mooie gevonden. Het heet van New Moon Capital. En die maakt ik heb ook op de website, die moet je eigenlijk als aandeelhouder, moet je dat even lezen. Recent is het natuurlijk flink gezakt. Door na de earnings die we vorige week hadden, is het aandeel echt flink gezakt. Nou, even een stapje terug misschien. Just Eat Takeaway heeft altijd het gevecht uitgevochten in Nederland. Nou, dat hebben ze gewonnen. En daar zijn de marges richting 50% gegaan.
Yeah.
Toen zijn ze naar Duitsland gegaan en ook gaan vechten. Mm-hmm. Nou, dat is een heel lange strijd geweest met Delivery Hero. Daar hebben ze het eigenlijk gewonnen.
Yeah.
Daar gaan de marges ook richting 50%. Dus het is in de vrij dichte thuismarkt. Het is Just Eat het altijd supergoed gedaan. Echt, maar ook echt hoge marge. Yeah. 50% marge op deze dienst is echt extreem hoog. En toen zijn ze dus langzaam naar heel veel andere landen gegaan. Dus Polen en al die allemaal omliggende landen. En omdat daar helemaal nog geen partij was, zijn ze daar ingedoken. Ze hebben dus toch wel zo'n, denk ik, zo'n 10, 12 nummer 1 posities zo hier in Europa. Een beetje vanaf Nederland tot aan een beetje het oosten van Europa.
Ja.
Maar die marges zijn extreem hoog. Waardoor eigenlijk voor heel veel beleggers was Just Eat eigenlijk voorbij de groeifase gegaan. En dat zijn er heel veel defensieve beleggers ingegaan. Andere type beleggers die zijn, het wordt een kwaliteitsbelegging. Zulke hoge marges, 50% marge. Dit is een belegging waar ik wil inzitten. Dit is de kassa.
Ja.
En ik denk dat er een hele nieuwe stroom beleggers in Just Eat is gekomen. Aan de hand van de positie die ze hebben verworven. En nu zitten ze in Engeland. Daar hebben ze 60% van de markt. En daar is Deliveroo en Uber Eats nu echt als een gek die positie aan het veroveren.
Okay.
En want Deliveroo is de thuisbasis is Engeland.
Ja.
En Takeaway, dus thuisbezorgd, heeft Just Eat overgenomen een tijd geleden. En dat is een Engelse. Engels. En daardoor hebben ze 60% van de markt.
Ja.
Maar die zijn nu vol in de aanval gegaan.
Dus dat is flink wat concurrentie opeens.
Ja, en nog steeds is het ongeveer 20-20 voor Uber Eats en Deliveroo en 60 voor Takeaway.
Yeah.
Eigenlijk moet ik gewoon constant jet zeggen. Maar wat er dus nu gebeurd is, Jitse Groen heeft gezegd, we gaan alle winsten van Nederland en Duitsland pompen in die Engelse markt. We gaan ervoor zorgen dat die 60%, dat nooit minder wordt dan 60% in Engeland. Dus ze gaan vol de strijd. Het wordt echt een soort van game is on.
Yeah.
En daardoor gaan de marges als een hele organisatie natuurlijk extreem naar beneden. En daardoor waren de cijfers extreem goed. Echt richting 50% groei. Nou, als je 50% omzetgroei doet in een jaar, dat is echt gigantisch. En de koers beweegt gewoon letterlijk nul eigenlijk. Dat is natuurlijk eigenlijk, denk je, dat kan niet. Mijn idee is nu dat er zitten dus heel veel beleggers in Just Eat, die zijn erin gegaan. Een soort van, de groeifase is over. We gaan het als meer kwaliteitsbedrijf zien, als een meer een stabiel bedrijf.
Ja.
En nu zegt Jitse Groen eigenlijk, we gaan alle winsten die we hadden, want het bedrijf maakte een flinke winst, die gaan we er eigenlijk gewoon vol in, we gaan weer de oorlog aan eigenlijk.
Ja.
Waardoor het eigenlijk weer een groeibedrijf wordt.
Precies.
Was het eigenlijk altijd al, want Jitse Groen heeft gezegd, wij hebben altijd gezegd, we gaan voor marktgroei en niet voor winst.
Ja.
En ik denk dat er dus afgelopen tijd heel veel van die beleggers uit zijn gestapt. Daardoor is de koers gedaald. Want die hebben ook een ritje omhoog gemaakt. Dus
omdat ze dachten, het wordt weer een groeibedrijf, dus dan gaan we eruit.
Ja, ik denk dat heel veel beleggers hebben gedacht, misschien ook wel grote fondsen, die zeggen, dit is gewoon niet het type bedrijf wat wij willen in onze portefeuille.
Okay.
En het had ook net een ritje omhoog gemaakt. Dus ik denk dat ongeveer 20%, ik denk heel veel mensen ook van winst te pakken. En ik denk, dit bedrijf wordt nu iets te risicovol, ik stap eruit.
Dus dat verklaart waarom die koers niet is meegegaan.
Is mijn theorie.
Ja, theorie.
Maar als ik dan kijk, is dat die New Moon Capital, wat ik net noemde, die moet je eigenlijk even lezen. En hij geeft eigenlijk aan, hij schrijft alle strategieën uit in Engeland, vooral in Londen, van wat gaat er gebeuren als Justy dit doet, als Justy dat doet. Gaat hij alle scenario's uitschrijven, wat voor effect het heeft op Deliveroo, Uber Eats. En hij omschrijft bijna alle scenario's die je kan bedenken.
Yeah.
En hij komt er gewoon uit dat Justy altijd gaat winnen.
Gaat winnen.
Dus, en wat er dus nu gaat gebeuren, is dat Just Eat, die gaat dus alle winsten pompen in de bezorger eigenlijk. En ze gaan nul delivering fee leveren, waardoor je eigenlijk als consument, of je nou, je betaalt gewoon geen bezorgkosten, gewoon nul.
Ja.
En daardoor gaan ze eigenlijk, proberen ze eigenlijk de Deliveroo uit de markt te prijzen en Uber Eat.
Maar
het voordeel
natuurlijk
is, Uber Eat en Deliveroo kunnen dat helemaal niet funden vanuit hun kaststroom, maar omdat Jet natuurlijk zoveel marge draait in Nederland en Duitsland en wat andere landen, kunnen ze eigenlijk gewoon markt kopen met de winsten van andere landen, waardoor ze uiteindelijk, als ze die markt in Engeland winnen, kunnen ze dat gewoon opvoeren in dezelfde marges in Nederland.
Ja.
En dus dat is eigenlijk een ding. Hier is Jitse Groen al 21 jaar mee bezig. Hij heeft elk land waar hij nu zit, heeft hij bewezen dat hij dit wint. En ik zie geen reden waarom hij dat in Engeland niet gaat winnen. Nou, die Moon Capital moet je maar even lezen.
Ja.
En dan is er nog een ander ding. Just Eat Takeaway is extreem laag gewaardeerd. Als je vergelijkt met DoorDash uit Amerika. Als je vergelijkt met Delivery Hero, dat is de Duitse. Maar daar zit Prosus weer erg in voor 22%.
Yeah.
Maar die zit dus in alle markten waar Just Eat niet zit. Het is eigenlijk competitie, maar ze delen namelijk niet de markten. Dat is dus wel opvallend. Dus eigenlijk, dat zie ik ooit nog wel eens. Ik weet niet of dat überhaupt mag, maar als die twee samen gaan, dan denk je echt, dat zou een soort van
Just Eat en
Delivery Hero. Dat zijn eigenlijk twee dezelfde bedrijven.
Yeah.
Maar ze zitten eigenlijk allemaal, ze zitten niet in elkaars markt.
Maar je zei net dat Just Eat of Jet had gewonnen van Delivery Hero in Duitsland.
Ja, maar ze zijn dus uit Duitsland gegaan. Ze hebben het deel van Duitsland
ook. Ze zijn
ook
gewoon ergens anders heen gegaan.
Ja.
Okay,
dus die hebben eigenlijk een soort van strijdbouw begraven. En die zijn in allebei andere landen gegaan.
Oké.
Het
is net een kinderspeeltuin.
Ja, maar het grappige is dat Delivery Hero is dan weer voor 10% eigenaar van Jet dus. Omdat natuurlijk die strijd is uitgevochten in Duitsland. En daardoor heeft Delivery Hero eigenlijk een stukje van
Just Eat Takeaway gekregen.
Ja, omdat ze namelijk een Duitse deel hebben afgestaan. En Prosus is weer eigenaar van voor 22% van Delivery Hero.
Ja.
Dus ik zit in Prosus en in Jet. Dus eigenlijk zit ik best wel geconcentreerd in die food delivery nu.
Ja.
Maar over die waarderingen.
Ja, dat zei je vorige keer ook al, zo laag gewaardeerd.
Ja, maar Delivery Hero die heeft ongeveer dezelfde omzetgroei gemaakt.
Ja.
Maar die is dit jaar, in een jaar tijd, zo afgelopen jaar, 94% meer waard geworden. Koersstijging.
Mm-hmm.
Waardoor eigenlijk Delivery Hero ongeveer eigenlijk dubbel zoveel waard is nu als Just Eat Takeaway. Maar ze presenteren ongeveer dezelfde omzetgroei. Waardoor je eigenlijk snapt, hoe kan nou een bedrijf wat in Duitsland genoteerd is, in de DAX, een soort van bijna een kopie zijn van elkaar. Maar qua koers gewoon extreem groot verschil. Er zit geen beweging
in. Heeft dat dan te maken met wat je net zei? Dat er de soort beleggers die erin zijn gestapt en die er weer uit
willen? Dat denk ik. Ja. En dan heb je DoorDash. Nou, dat is in Amerika. Nou, dat gaat helemaal door het plafond. Uiteindelijk gaat de koers gewoon richting de waardering. Dat geloof ik gewoon in. En ik zie gewoon dat er nog heel veel upside is voor Just Eat. Helemaal als je het vergelijkt met concurrenten. Ook als je het vergelijkt met wat voor marge die pakt in Nederland en Duitsland. Ik wed gewoon op Jitse Groen. Ik denk dat je hier bijna fout aan kan doen. En dan hebben we nog één onzeker ding. En dat is Grubhub in Amerika. Dat is natuurlijk, iedereen zegt, ja, waarom moet je dit nou kopen? En ja, ik snap dat wel. Als je uiteindelijk de grootste speler in de wereld wil worden, dan moet je
af en toe wat opslokken.
Ja, dan moet je een positie in Amerika hebben. Dat kan niet anders. Je kan niet een soort van hele wereld hebben behalve Amerika. Want dan doe je er eigenlijk niet toe. Ik denk, als we nog een paar jaar verder gaan, zijn er maar een paar spelers over en alles is opgekocht. Je moet dus nu kopen. Want als je nu niet koopt, dan is er niks meer te koop.
Straks. Precies.
Dus ik snap dat ze Grubhub gekocht hebben, want dat is eigenlijk de enige partij die je nog kon kopen in Amerika. Ik wil niet zeggen dat het een goede keuze is. Dat gaan we natuurlijk nog zien. Maar ik denk
hij
wel,
had geen keuze, zeg je.
Ik denk dat hij met zijn ambities, waar hij echt altijd heel duidelijk over is, is dit de enige keuze die hij had kunnen maken.
Ja.
Deze fusie gaat afgerond worden in halverwege het jaar. En dan gaat er dus een Amerikaanse bedrijf gefuseerd worden met Jet. En dan ga je dus Amerikaanse beursnotering krijgen. En ik hoop aan de Nasdaq. Ja, en dan wordt het natuurlijk leuk. Want aan waarderingen in Amerika liggen gewoon veel hoger. Daarom zou het zomaar kunnen zijn dat daardoor de waardering automatisch ook meer gerechtvaardigd wordt naar de concurrenten die er zijn. Ik denk dat Amerika gewoon veel meer waardering is voor groeibedrijven. Ik ben hier wel positief over. Nee, dat laat ik ook zien in mijn portefeuille.
Ja.
Dit blijf ik natuurlijk volgen. Ik vind het heel interessant. En wat ook nog leuk is.
Nou, het is 10 minuten moet je weg ook.
Oh nee, laat maar zitten.
Ik vind het wel heel leuk. Je bent heel enthousiast. Dank voor dit kijkje onder jouw schedel, Pim.
Ja, op een gegeven moment denk ik dat we, als ik dit vaker echt zo in-depth ga doen, dan wil ik, denk ik, een aparte aflevering over het bedrijf gemaakt. Ja. Want dit is zo zonde, want ik ben gewoon niet uitgepraat nog.
Nee, weet ik. En dan kan ik ook meer vragen stellen. Maar je moet wel nog even je portfoliowaarde vertellen.
Ja, 188.600.
Kijk.
Dus we gaan richting de 2 ton.
Ja.
Ik heb ook nog een ander bedrijf gekocht, CrowdStrike. Maar daar is geen tijd meer om over te praten. Dat gaan we een andere keer doen. Dus ik heb een hele kleine positie daarin genomen.
Oké. Cybersecurity zie ik staan. Ja. Oké, nou dan doen we 1 review.
Ja.
We krijgen 5 sterren van Horizon 2051. De titel is Eindelijk een hobby. Nou, dat is toch leuk dat we mensen aan een hobby hebben kunnen helpen. Even kijken, wat zegt hij? Hij zegt, al sinds de eerste lockdown in maart ben ik op zoek naar een hobby, maar eindelijk heb ik hem. Ik ben als een spons alle info die er maar te vinden is over dividendbeleggen aan het opslurpen, de hele dag. 'S Avonds in bed duurt het wel een paar uur voordat ik alle info heb verwerkt en dan toch eindelijk wegdroom. Ik moet duidelijk nog leren mijn emotie onder controle te houden. Dat alles is ingegeven door jullie podcast. Je geniet! Uitroepteken. Nou, wat leuk.
Nou, wat leuk. Ja, ik hoop niet dat we mensen van hun nachtrust afhouden.
Nee, dat hoop ik ook niet. Dat is ook belangrijk, jongens. Slapen. Onderschat het niet.
Ja, ik heb wel eens gelezen dat, dat was misschien een beetje raar, maar vroeger. Waar je het half uur voor het slapen aan denkt, daar droom je ook over. Dat ik daardoor altijd voor het slapen gaan ging leren vroeger. Want dan dacht ik, nou, dan ga ik daar misschien onbewust over dromen. En dan weet ik dat de volgende dag wat beter.
Yeah.
Dat was toen ik vroeger aan het leren was.
Yeah.
Dus misschien droomt ze ook wel over ons nu.
Oh, jij denkt dat het een vrouw is? Ja, dat kan natuurlijk ook.
Oh, ja. Oh.
Ja, ik zei dat het een hij is. Maar ja, Horizon 2051, dat klinkt genderneutraal. Dus ik
hij of zij. Ja, inderdaad, je hebt hem gelijk. Dit staat helemaal niet in.
Maar ik snap dat jij hoopt dat er een vrouw is die van jou droomt.
Ja, maar voor jou zou een man dan weer.
Voor mij zou het andersom zijn, inderdaad.
Volgende... Mogen we wel een voorkeur hebben eigenlijk in deze tijd?
Nee, eigenlijk mag... Nou, ja, dat mag officieel... Ja, dat mag.
Ja, dat mag. Ja, want ik heb wel vaker feministen gehad. Dat zie je in deze podcast.
Jij ook al?
Ja.
Heftig. Ja. Oké, nou, volgende week over mannen gesproken. Leuke mannen gesproken. We krijgen Paul Wicht weer op bezoek. Toch? Die was, was er in december
put-opties.
De echte kenner. Met hem gaan we het hebben over brokers en het verdienmodel van brokers. Daar lijkt me heel veel interessants over te zeggen, Pim.
Ja, dit is echt er zijn zoveel brokers ondertussen. En,
Dan heb je het over Bux bijvoorbeeld. Hè? Dat zeggen mensen vaak. Ik heb een account bij Bux genomen. Maar verder
en het is gratis. Gratis. Ja. Je hebt een trading 212. Ook gratis. En, gratis bestaat natuurlijk niet. Paul gaat ons meenemen in het landschap van alle brokers en de verdienmodel van de broker en waar je op moet letten met het selecteren van een broker. We gaan even de diepte in het verdienmodel van brokers. Nou, ik vind dat heel lastig, maar hij weet er alles van.
Ja.
Dus het idee is niet om allemaal brokers af te zeiken. Het idee is om een landschap te schetsen waar iedereen inzicht in krijgt en dan zelf keuzes kan maken welke broker nou bij hem of haar past.
Ja, nou, wat correct.
Ik zal me niet weerhouden om af en toe een mening te geven, maar...
Goed, heel goed. Zo ken ik je. Oké, nou, daar heb ik zin in. Dan in de tussentijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.